Wel, u mag in uw Bijbel gaan naar, we naderen bijna het hoofdstuk, Johannes hoofdstuk 6, vers 59 tot 66. U ziet ook, dat is een lang hoofdstuk, hè? Dat is een van de langste hoofdstukken in het Johannes-evangelie met vandaag vers 66, maar het gaat nog verder. Laten we het lezen, ik begin bij vers 59 met lezen, Johannes hoofdstuk 6, vers 59. En dit hebben we vorige week, zijn we daarmee geëindigd. Dat Jezus deze dingen sprak. Deze dingen zei hij, terwijl hij onderwijs gaf in de synagoge in Capernaum. Maar velen dan van zijn discipelen die dit hoorden, zeiden van, dit woord is hard. Wie kan het aanhoren? Maar omdat Jezus bij zichzelf wist dat zijn discipelen daarover morden, zei hij tegen hen, neemt u hier aanstoot aan? En als u de Zoon des Mensen nu eens zou zien opvaren naar de plaats waar hij eerder was. Want de geest is het die levend maakt. Het vlees heeft geen enkele nut. En de woorden die ik tot u spreek zijn geest en waarheid. Sorry, zijn geest en leven. Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. Want Jezus wist van het begin af wie het waren die niet geloven. En wie het was die hem zou verraden. En hij zei, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij kan komen, tenzij het hem door mijn vader gegeven is. En van toen af trokken velen van zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met hem mee. Tot zover de schriftlezing. Wel, in zekere zin heeft iedereen volgelingen. Of iedereen volgt wel iemand. Bewust of onbewust, in meer of mindere mate. We volgen iemand of we hebben volgelingen. En zeker vandaag in de dag, als we volgelingen spreken, dan horen we de vraag van ons, hoeveel volgers heb jij? En dat wordt dan inderdaad eerder bedoeld op, hoeveel volgers heb jij op social media? Instagram of TikTok of Twitter of op je YouTube kanaal. Hoeveel volgers heb jij? En in zekere zin is er een ware strijd ontstaan over volgers. Wie de meeste volgers heeft, is commercieel, volgens de reclame, interessant. Zie, wat eigenlijk begon als, voor velen tenminste, als een onschuldig vrije tijdsverdrijf door filmpjes te plaatsen, is het een ware business geworden. Over de volgers en naar de volgers, gericht op de volgers. Zie, om zoveel mogelijk volgers op social media te krijgen, niet alleen te krijgen, maar ook nog eens te behouden. En daar ligt wel een beetje een overeenkomst in de tijd van de Heer Jezus. Zie, als wij teruggaan naar die cultuur, om dat te begrijpen, was het vrij gebruikelijk dat een leraar, iemand, een rabbijn of iemand die gewoon les gaf of vertelde of bepaalde doelen nastreefde, dat hij volgelingen had. Dat hij als leraar werd gezien en volgelingen sloten zich bij hem aan. In Markus hoofdstuk 2 vers 18 lezen we bijvoorbeeld over de discipelen van Johannes en de discipelen van de fariseeën. Zomaar even twee groepen die volgelingen hadden. Er waren ook profetische of vooral ook charismatische figuren die mensen tot zich wisten te trekken. Om wat voor reden dan ook. Gamaliel spreekt in Handelingen 5:34 over Teudas. Teudas die 400 volgelingen had. En hij werd gedood en zijn volgelingen, die groep viel uiteen om het zo maar te zeggen. Populistische figuren die op de golven van de massa als het ware meedeinden om zoveel mogelijk mensen voor zich te winnen. Nou, dan moeten we ook wel denken dat de tijd van de Heer Jezus was een onrustige tijd, een instabiele tijd, een tijd van Romeinse onderdrukking. Met zware economische en financiële lasten op hun schouders. En er was constant die hoop voor een koning die zou komen om hen te bevrijden. Waarvan zij meenden, de Joden, in massa eigenlijk, in de algemene zin, dat er een koning zou komen die hen zou bevrijden onder het juk van de slavernij van de Romeinen vandaan. Een koning die hen bevrijden zou. En dat was exact wat Jezus eerder in dit hoofdstuk geproefd had. Toen ze hem in vers 16, of hoofdstuk 6, vers 14 en 15, toen ze hem tot koning wilden beëdigen. Weet je wat dan nog? Toen die mensen hadden gezien dat hij 5000 mensen gevoed had. En dat ze zoiets hadden. Dit is de man die ons kan geven waar we nood aan hebben. En wat staat er dan in vers 15? Daar Jezus bemerkte dat zij zouden komen en hem met geweld meevoeren, zouden meevoeren om koning te maken. Jezus zag het aankomen. Jezus wist wat de intenties waren van hun harten. En hij liet zich niet meevoeren. Jezus weigerde een revolutie te beginnen. Eigenlijk was het op dat moment dat Jezus heel veel likes kreeg. Dat hij als het ware heel veel mensen zich aansloten of abonneerden op Jezus. Om het zomaar eens te zeggen in de hedendaagse termen. Hij gaf de verlossing van hun nood. Maar in plaats van dat Jezus een revolutie begon en eigenlijk op de massa meegolfde, ging hij uitleggen hoe je een volgeling kan worden. Wat je daarvoor moet doen, of wat daar gedaan moet worden aan de persoon. Wat de kostprijs is, wat de voorwaarden staat. En de Heer gaat dat uitleggen in dit hele hoofdstuk heeft hij dat gedaan. Niet gij hebt mij, zegt hij later zelfs tegen zijn apostelen. Niet gij hebt mij, maar ik heb u uitgekozen. Het totaal tegenovergestelde van wat de mensen hier meenden. En Jezus had het al eerder gezegd. U gelooft niet. Had hij ook gezegd. Omdat u niet bij het geschenk van de Vader aan mij behoorde. Straffe woorden. Harde woorden. En zo ontstaat er ook, en dat is de tekst van vandaag, die onrust. Die ontevredenheid onder de volgelingen van de Heer Jezus. En Jezus maakt als het ware duidelijk dat ware gelovigen gekenmerkt worden door alles wat de Heer vraagt van harte aan te nemen. Wat hij over zichzelf zegt, volledig ter harte te nemen. En dat hij bepaalt wie zijn volgelingen zijn. En dat veroorzaakt een schokgolf. Een schokgolf. En het begint bij ontevreden volgelingen. Maar voordat we daarheen gaan, ga ik eventjes wat uitdoen. Mijn truitje. En dan gaan we rustig verder. Ontevreden volgelingen. En wat staat er in vers 60? En lees maar even mee. Velen dan van zijn discipelen die dit hoorden, zeiden, dit woord is hard. Wie kan het aanhoren? Nou, je zou verwachten, dit antwoord zou je verwachten van de vijanden van de Heer Jezus. Maar in dit geval staat er zo heel duidelijk bij, dit zijn zijn volgelingen. De mensen die hem volgen, zijn discipelen zijn ontevreden. Nou, het woord discipel, moeten we even uitleggen, is eigenlijk een heel breed woord. Letterlijk betekent het leerling. De apostelen, de 12, worden discipelen genoemd. Dat is voor de volgende keer. De gelovigen, als we naar het boek van Handelingen gaan, dan zijn het de gelovigen die hun vertrouwen op Jezus hebben gesteld, worden discipelen genoemd. Maar in de evangelie wordt eigenlijk, en met name ook in dit evangelie, is het omschrijving ook. Ja, voor iedereen die de Heer Jezus zomaar volgt, die geïnteresseerd is in de Heer Jezus, die luistert naar zijn onderwijs. Dus een mix van ware gelovigen die hun vertrouwen gesteld hebben op, als we volgende week het antwoord van Petrus horen op de vraag van Jezus. Maar ook ongelovigen, dat zijn de mensen die we vandaag tegenkomen. Zie, de massa met allemaal hun eigen reden waarom ze de Heer Jezus volgen. Allemaal hun eigen verwachting. Maar één ding is duidelijk. Jezus laat zich niet door de massa dicteren wat hij moet doen. Jezus laat zich niets voorschrijven. En ik zeg dat gelijk even van tevoren, want dan weet je ook waar het heen gaat. In alles hebben we tot nu toe ook gezien dat Jezus kwam om de wil van de Vader te doen. In dit hoofdstuk heeft hij dat ook gezegd in vers 38, 39 en 40. En hier zien we het eigenlijk nog een keer, maar dan in de praktijk. De massa bepaalt niet wat Jezus moet doen. Zelfs de grote mensenmassa om zich heen niet. En dit is ook belangrijk om te weten, dit is het, je zou kunnen zeggen, het hoogtepunt zitten wij hier van Jezus' populariteit. In Galilea, in Judea, daar was hij al uit. Hij was nu in Galilea en de mensenmassa, we hebben dat gezien bij die mensenmassa die voedsel ontvangen heeft. Dat kon richting 10.000 mensen gaan. Dit is de piek van Jezus' populariteit, als ik het zo even mag zeggen, in Galilea. Iedereen had wel van hem gehoord, had hem gezien of was nu bij hem of was onderweg naar hem of had gedachten om hem nog eens te gaan ontmoeten. En zo is daar ook die groep. En in die groep leven die gesprekken. Heel eenvoudige gesprekken. Gesprekken die als volgt zouden kunnen gaan. Onderling in de mannen die bij elkaar stonden of de vrouwen. Zeg, is het jou ook al eens opgevallen dat alles wat Johannes de Doper over deze man zei, is waar? De wonderen die we zien, die kwamen toch alleen maar voor in de tijd van Elia en Elisa? Ah ja, zegt een ander. Dat klopt. We hebben er vorige week in de synagoge gelezen. In 2 Koningen hoofdstuk 5 las onze rabbi voor over Elisa die 100 man voedde van 20 broden. Wel, dat hebben we gisteren toch eigenlijk ook gezien. Maar dan in een veel grotere mate. Er waren duizenden mensen bij ons. Weten we dat nog? Het was zelfs toen ik vanochtend opstond, moest ik daaraan denken. En toen dacht ik bij mezelf, deze man ga ik volgen. Ah ja? Ga jij hem volgen? En wat vind je dan van de harde woorden die je vandaag van hem gehoord hebt? Ja. Ja. Ik moet wel toegeven dat ik wel even de vraag had, wie denkt hij wel niet dat hij is, door te zeggen dat niemand tot hem kan komen tenzij de Vader hem trekt. Vreemd om dat zo te doen. En vreemd om dat zo te zeggen. Je moet wel een hele grote fantasie hebben om dat ook nog eens een keer te gaan vertellen en het zelf te geloven. Dan hoor je zo aan de andere kant iemand zeggen, wel weet u, de druppel voor mij was dat Jezus vertelde dat hij uit de hemel gekomen is en dat hij als enige door de Vader gezonden is. Dat is toch waanzin? Dat is toch belachelijk? Wie kan u zoiets zeggen? Dat is toch godslasterlijk? En wat denk jij ervan? Wel, ik heb juist begrepen dat ik alles moet achterlaten, dat ik hem moet innemen. Was dat niet het wat hij bedoelde met bloed en vlees? Ja, dat vind ik vreemd. En wat denk jij ervan? Nou, wat mij opvalt is dat alles wat de Heer Jezus of wat Jezus hier zegt, lijkt hij zelf nog te geloven ook. Ja, ja, dat had ik ook. Deze man lijkt zelf overal van overtuigd dat wat hij zegt, dat het ook nog eens waar is. Zomaar eens even wat gesprekken die bij de mensen leven. En wat zeggen ze uiteindelijk? Dit woord is hard. Wie kan dat onaannemen? Wie kan dit aanhoren? En dat het hard is, dat wil eigenlijk zeggen dat wat ze daarmee willen zeggen is dat het moeilijk is. Nou, niet moeilijk om te begrijpen. Maar moeilijk om aan te nemen. Ze willen het, ze kunnen het niet aannemen, ze vinden het te moeilijk om aan te nemen, ze willen het niet aanvaarden. En je zou bijna denken, dit is het moment, als ik mij zo in de situatie plaats hier, dat we gaan plooien. Dat wij inderdaad met zo'n mensenmassa om ons heen, en we staan er in de synagoge, niet weten hoeveel er mensen zijn, maar ongetwijfeld staan er misschien nog vele mensen buiten de synagoge, op dit moment te buigen voor de wensen van de massa. Zie, wij willen alles doen om maar niet met anderen te kwetsen. We willen zo graag geliked worden door de anderen. En wat staat er dan in vers 61? De Heer gaat verder, maar omdat de Heer bij zichzelf wist dat zijn discipelen morden, zeide hij tegen hen, u neemt hier aanstoot aan hetgeen wat ik gezegd heb. U neemt hier aanstoot aan. En dit is het moment waar hij eigenlijk zegt, zijn jullie gechoqueerd? En dan komt hij met een hele bijzondere Griekse constructie. Je zou kunnen zeggen, het is een zin die niet compleet is. Een soort cliffhanger. Want wat zegt hij? En als u nu, of als u de zoon des mensen nu eens zou zien opvaren naar de plaats waar hij vandaan kwam, en dan stopt het. En het is zo mooi geformuleerd in de HSV hier. Ja? Wat nu? Wat nu? En hij kijkt naar voren en hij kijkt als het ware voorbij het kruis, voorbij het leven graf waar die uit opstijgt, naar voren komt. En waar zijn heerlijkheid weer op zal nemen als die naar de hemel gaat, bij hemelvaart. Maar hij brengt dit en hij brengt het met een open eind. Hij vult het niet in. Hij laat het als het ware helemaal open. Hij zegt niet eens, nou wat zou je daar dan doen? Als je mij naar de hemel ziet gaan, nadat ik alles bewerkt heb wat ik op aarde hier moest doen, wat zou dan je reactie zijn? Dat zegt hij niet eens. Hij laat het helemaal hangen. Dat iedereen zijn eigen hart voor hemzelf moet uitmaken. Ja, wat zou er dan gebeuren? En de meesten zijn gewoon verbouwereerd, hoogstwaarschijnlijk niet begrijpende wat hij ermee bedoelt. Wat nu als je mij terug ziet gaan naar de hemel waar ik vandaan kwam? Hij had immers verteld dat hij gezonden was. Dat hij het brood des hemels was, wat letterlijk uit de hemel was neergedaald. En als ik gereed ben waar ik voor gekomen was. Wat zou je daarop zeggen? Zou dat aanstootgevend zijn? Of zouden ze het accepteren? De Heer laat het open. Zouden ze het aannemen dat hij werkelijk de Heer was? Zoals de centurion die stond bij het kruis en zei waarlijk, dit was de Zoon Gods. Zoals de discipelen stonden te kijken in afwachting. Waar de engelen moesten vertellen dat ze wel weer aan de slag konden. Dat ze naar Galilea moesten gaan, maar daar zou de Heer. Of dat ze de stad in moesten gaan, niet Galilea, maar Jeruzalem, om te wachten op de belofte die zou komen, Pinksteren. Ontevreden volgelingen. Ontevreden volgelingen. Maar de Heer geeft een overduidelijke verklaring. En dat begint in vers 63. De geest is het die levend maakt. Het vlees heeft geen enkele nut. De woorden die ik tot u spreek, zijn geest en leven. Nou, in de digitale wereld, waar ik zo straks ook mee begon, met volgelingen, dan zie je dat soms iemand daar iets post, iets plaatst, wat bij de volgers, zeker als het heel veel zijn, met honderdduizenden of soms misschien met miljoenen volgers, als die iets posten en het brengt een schokgolf teweeg bij de volgelingen, bij de volgers, de digitale volgers, dan hoef je maar even te wachten, heel snel nadien komt er een verontschuldiging. Komt er een nieuwe post om zich te verontschuldigen en om als het ware weer de volgers voor hem te winnen of voor haar te winnen. Om maar zoveel mogelijk volgers te houden. Om als het ware, alles draait om zoveel mogelijk volgers binnen te krijgen. Alles draait om de volgers. En Jezus doet het tegenovergestelde. Dat is de overduidelijke verklaring die hij hier geeft. Jezus gaat niet voor likes. In plaats van buigen naar de wensen van de volgers, geeft de Heer een duidelijke verklaring waar het allemaal om gaat. Ze worden zijn discipelen genoemd. Of zo noemt hij ze in vers 61. En de Heer gaat als het ware verklaren hoe iemand zijn volgeling kan worden. Wie de like-button kan aanklikken van Jezus. En soms heb je van die digitale formulieren, die moet je invullen. En je moet hem compleet invullen, anders kun je niet naar het volgende bladzijde. Anders blijft die knop daaronderin, als het ware, een beetje wazig. Maar op het moment dat je alles ingevuld hebt, dan kleurt hij op en dan kun je daarop klikken. En dat is wat Jezus eigenlijk deze groep discipelen duidelijk maakt. De Joden denken namelijk dat ze zelfstandig aan elk moment in het proces de button van Jezus kunnen klikken. Dat zij het zijn die bepalen wie ze volgen. En in dit geval waren ze hem aan het volgen en zij bepalen wie ze volgen en zij bepalen wie ze niet volgen. Dat is hun keuze. En hier komt de Heer Jezus met de eerste verklarende verduidelijking. Je kan alleen Jezus volgen, of hij zegt het dan tegen de Joden, met die hele duidelijke woorden in het begin. Het is de geest die levend maakt. Er is de geest die levend maakt. Wil je mij volgen, dat kan maar op één manier. Je moet door de geest levend gemaakt zijn. Eerder niet. Je kan nog zo je best doen. Je kan vroom zijn. Je kan goed doen. Je kan netjes leven. Maar er is een innerlijke verandering nodig door de geest bewerkt. Zoals de Heer ook tegen Nicodemus gezegd had. Je moet wederom geboren zijn. Je moet uit de geest geboren zijn. Er is een innerlijke verandering nodig. En eigenlijk zou je kunnen zeggen wat de Heer Jezus tegen de Joden zegt, is als het volgt. En dan pak ik even het volgende er ook bij. Als jullie zelf denken dat je iets kan bijdragen, iets vanuit jezelf, dan kan ik je zeggen, dat zal alleen maar in de weg staan. Je moet door de geest levend gemaakt worden. Zie, wat dat zegt de Heer Jezus namelijk, het vlees heeft geen nut. Alles wat jullie zelf willen bijdragen, werkt tegen je. En de Joden meenden natuurlijk dat ze leven konden vinden door de studie van de wet. Dat ze de profeten, het studeren daarvan, van de wet en de profeten, dat ze daardoor leven zouden ontvangen. Johannes hoofdstuk 5 vers 40, we hebben dat een tijdje geleden ook besproken. U onderzoekt de schriften, zegt de Heer Jezus, want u denkt daardoor, door de studie van Gods woord, eeuwig leven te hebben. Hoe meer je studeert, hoe beter je in de positie brengt als het ware om eeuwig leven te ontvangen. Wat zegt de Heer Jezus hier? De eerste verduidelijking is, het is de geest die levend maakt. Je moet wederom geboren zijn. En dit is wat Jacobus daar zo mooi bij aanvult. Ja? Alleen, dat is Jacobus 1 vers 18. Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard. En dat gebaard is eigenlijk voortgebracht. Zoals een kind gebaard wordt, geboren wordt, leven als het ware zichtbaar wordt. En zo is eigenlijk hetgene wat er gebeurt bij iemand die wederom geboren wordt. Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord van de waarheid. Zie, het is Gods geest die Gods woord gebruikt om mensen tot wedergeboorte te brengen, tot leven te brengen. Petrus zegt het volgende erover. 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 23. U die opnieuw geboren bent. Mooi omschreven. U die opnieuw geboren bent. Niet door vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Zie, het is het woord van God waardoor Gods geest een wedergeboorte formeert in de harten van een ieder die God daarvoor bestemd heeft. De Heer is heel kort, wil je mij volgen? Dan moet je geestelijk levend zijn. En waarom? Als we verder lezen in hetzelfde vers. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven, zegt de Heer. Zijn geest en zijn leven. Vers 63 is dat. Zie, want alleen degene die levend gemaakt is, gaat de woorden die ik gesproken heb, zegt de Heer Jezus, tegen die Joden daar en ook tegen ons. Alleen op die manier, wie geestelijk levend is, gaat de geestelijke boodschap van mijn woorden begrijpen. Wat er eigenlijk als leven in mijn woorden verborgen zit, komt eruit. Wat een bijzonder iets. Zie, wie levend is, kan de geestelijke betekenis van de woorden van Jezus begrijpen. Die gaat zien dat hij het brood is dat uit de hemel gezonden is. Die gaat begrijpen dat hij zijn vlees gegeven heeft voor de verlossing van de wereld. Die gaat begrijpen dat Jezus alleen eeuwig leven geeft. Dat Jezus verzoening maakt voor zonde. Dat Jezus... Dat we Jezus moeten aannemen in onze harten. Innemen zoals de vorige keer. Zijn bloed drinken en zijn vlees tot ons nemen. Je kan alleen mijn volgeling zijn als je geestelijk levend bent, zegt de Heer Jezus tegen zijn. En dat is de eerste verklaring die hij heeft, de eerste verduidelijking. En in de massa gonst het. Weer een paar duimpjes naar beneden. Er komt een tweede verduidelijking. Maar er zijn sommigen onder u, in vers 64 ben ik daar, maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. Oh, wacht even. We staan in de synagoge. De boekrollen op de achtergrond, die konden ze zo bij wijze van spreken zien. Ze, ja, er zat een doek voor, maar die waren daar aanwezig. De wet, de profeten, de psalmen, alles lag daar. Gods woord lag daar. Ze stonden bijna bij wijze van spreken voor hen, de Joden, met de Bijbel onder de arm. En wat zegt de Heer? Er zijn sommigen hier die niet geloven. Afstammelingen van Abraham, studenten van Gods woord, in de meest bevoorrechte positie, krijgen van de Heer hier een oordeel over zich die choqueert. Jullie geloven niet. Of tenminste, sommigen onder u geloven niet. Want Petrus en de 11 stonden er ook. En dan bedoel ik zonder Judas even, als aanvulling. En hier moet je ook gaan begrijpen wat er gaat gebeuren. Als ik in mijn, gewoon doorheen mijn leven gezien heb en eens geproefd heb van welke mensen worden er nu boos als je hen aanspreekt of vraagt of ze wel geloven. En wij kunnen niet zeggen zoals de Heer Jezus, er zijn sommigen onder u die niet geloven. De Heer kon dat met zekerheid zeggen. Want hij wist wie hem toebehoorde en wie niet. Hij wist waarvoor hij gestorven was. Hij had ze ontvangen van de Vader. Maar mij is opgevallen dat als wij iemand zijn geloof in twijfel trekken of bevragen, en het is een wederom geboren persoon, het is iemand die door de geest levend gemaakt is, dat is meestal niet de mens die boos wordt. Dat is meestal niet de mens die in de verdediging gaat. Dat is meestal niet de mens die allerlei argumenten aanvoert. En waarom? Elk kind van de Heer wat wederom geboren is, weet hoe zwak en klein zijn geloof is. Hoe weinig die in de hand heeft. Hoe afhankelijk hij van de Heer is. En die weet alleen, allemaal weten we dat de Heer ons geloof in stand moet houden. Ja, het is iets wat wij actief doen op dit moment, maar het is ook de Heer die het in stand moet houden in ons hart, dat het niet weggaat. Het enige waar we op terug kunnen vallen, als we bevraagd worden, dan wil zeggen, de Heer kent mijn hart. De Heer kent mijn hart. Of met meer zekerheid, bij genade ben ik een kind van de Heer. Zie, dat is vaak, de ware gelovige is meestal niet degene die boos wordt als hij bevraagd wordt. Maar degene die boos wordt of zich verdedigt als je navraag doet of zijn geloof, dat zijn meestal de mensen, en ik zou het willen omschrijven, die geen waarachtig geloof hebben. Die niet zijn vertrouwen voor de vergeving van zonde gesteld hebben op Jezus, alleen maar op andere zaken. Op andere zaken die zij menen dat heel belangrijk zijn en die gaan ze verdedigen. Maar dat doe ik en zus doe ik en dit geloof ik, dit doe ik, kan ik beter zeggen. Zie, die heeft zijn geloof gezet op bepaalde handelingen, op bepaalde rituelen of bepaalde tradities, zodat die gevolgd moeten worden. En als je dat doet, dan ben je toch gelovig. En je verdedigt, die personen verdedigen zich vaak door wat ze doen. En daar moet niet van afgeweken worden. En het is vooral deze laatste groep die de woorden van de Heer niet kan slikken. Die de woorden van de Heer, die daar moeite mee heeft. Want hier staan de Joden, de religieuze elite, voor de Heer met de Bijbel als het ware in hun hand. En die krijgen te horen, er zijn sommigen onder u die niet geloven. Nou, ik kan je zeggen, daar zijn de bijgen die hebben met hun tanden op elkaar zitten knarsen. Ze zouden de website van Jezus uit de lucht gehaald hebben in deze tijd. En dat is eigenlijk wat de Heer zegt. Alleen degene die op mij vertrouwen, kunnen de like-button klikken. Die kunnen daarop klikken. Die kunnen mijn volgeling worden. Die kunnen zich abonneren, als het ware, op mij. En niemand anders. Maar de Heer geeft nog een derde aanvulling. En dat zit er eigenlijk een beetje aan vast. En als we dan het eerste van vers 64 lezen. En dat de aanvulling van Johannes de apostel er even tussenuit halen over de alwetendheid van Jezus. Dan lezen we dit. Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. En dan naar 65. Daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij het hem door mijn Vader gegeven is. En je zou zeggen, op dit punt, dan is het zelfs Petrus die misschien wel gaat twijfelen van wat doet de Heer nu. In plaats van een toegeving doen aan de volgelingen, maakt de Heer het nog scherper. Er zijn sommigen die misschien niet gelovig bij jullie zijn, die hier in deze massa bijzonder ongelovig zijn en zelfs een haat hebben tegen mij. Je noemt je wel discipel, maar je bent niet een waarachtige discipel. Dan is dit het punt waar, waar ze nog meer gekwetst worden. Deze woorden zijn waarschijnlijk nog harder, komen nog harder aan dan al het voorgaande. Want de Heer herhaalt wat hij al een paar keer gezegd heeft. God bepaalt wie in mij gelooft, zegt de Heer Jezus. Heb ik u niet gezegd? Dus de Heer die erkent van, ik heb het al een paar keer gezegd, maar ik herhaal het nog eens. Niemand kan tot mij komen, tenzij het hem door de Vader gegeven is. Wil je mijn woorden aannemen, dan moet het door de Vader gegeven worden. Heer, God is soeverein in de verlossing van begin tot eind. Het is God die bepaalt wie tot de Heer komt. Van nature komt namelijk niemand. Van nature wil niemand komen. En misschien wel even goed om even een stukje duidelijkheid te geven wat hier staat. En ook in je algemene theologie. Het is niet zo dat God bepaalt, ja, wie komt en wie niet komt. Dat denken we al gauw. Maar dat is niet wat hier staat. Zie? God bepaalt wie komt. Dat is heel duidelijk wat hier staat. Zie, de mens in zijn zondige staat komt per definitie niet. God hoeft daar niks voor te doen. God hoeft daar geen handeling voor te doen. God hoeft daar alleen maar passief zijn genade overheen te laten gaan. God hoeft maar toe te kijken en de mens gaat bij hem vandaan. Gaat niet naar Christus. Daarom zien we ook dat de verlossing actief een handelen is van God, zodat God inderdaad hem trekken. En dat God inderdaad bepaalt wie tot Christus komt. Want dat is wat God alleen actief kan veroorzaken. Die tot de Heer komt, die tot Jezus komt, die tot mij komt, zegt de Heer. Dat moet hem van de Vader gegeven worden. Nou, dit is het moment. Dat raakt een gevoelige snaar bij de volgelingen van de Heer Jezus. En ik zou bijna zeggen, niet alleen toen, maar zelfs nu, in onze tijd. En waarom? Als je gewoon het woordje verantwoordelijkheid bekijkt, ja? Als wij ergens schuld aan hebben en we hebben iets slechts gedaan, dan proberen we onze verantwoordelijkheid zo klein mogelijk te maken. Kent u dat? We proberen de schuld af te schuiven. Wat we veroorzaken, te verkleinen. Het te verpakken in zo van, ja, het minder krachtig te omschrijven. Ja, het was niet helemaal goed, dat geef ik ook wel toe, maar zo slecht was het nu ook weer niet. Zie, dat is wat we vaak doen als we slechte keuzes maken. Dan verkleinen we onze verantwoordelijkheid, onze schuld. Maar als we goede keuzes maken, dan zijn we vol van onszelf. Dan zien we eens, kijk eens wat ik goed ziek gedaan heb en welke goede keuze ik gemaakt heb. Zal ik eerlijk zeggen, zeker als het gaat over de keuze voor de Heer Jezus. Dan vullen wij onszelf met mogelijkheden, capaciteiten dat wij voor hem hebben kunnen kiezen. En dat is wat de Heer Jezus hier ook laat zien. Deze discipelen meenden dat zij volledig en alleen de goede keus konden maken om de Heer te volgen. Ik stond, zoals ik zei net in dat gesprek, die man die stond op, die had gisteren brood gekregen, die had een wonderen gezien, die had gedacht van, ik ga deze man volgen. Dat was het begin van de dag, aan het eind van de dag, als we dan vers 66 zo zien, is dat misschien wel de man die bij de Heer Jezus wegwandelde. Want hij meende dat hij de keus voor de Heer had gemaakt. Hij meende dat hij de Heer Jezus kon volgen uit eigen kracht. Dat hij die beslissingsbevoegdheid had. Dat hij die capaciteit in zich had. Dit is zo, wat de Heer Jezus hier doet, is zo tegen onze cultuur in en tegen onze natuur in. De Heer plooit zich niet, de Heer vormt zich niet, de Heer is er niet om uit om op dit moment volgers te winnen. Nee, hij is erop uit om ware volgelingen te onderscheiden van de massa. Hij is erop uit om als het ware, als ik het zo mag zeggen, het kaf van het koren te scheiden. Wat alleen de Heer kan en niet wij. En wat zien we in plaats van dat deze massa hier staat en zich in verootmoediging voor de Heer neerwerpt. En eigenlijk smeekt om de genade om aangenomen te worden, om hem te mogen volgen. He, wat we wel een aantal keren horen als mensen genezen zijn, mogen we u volgen. Heer, ik wil u volgen. Wat zei de Heer? Ik heb geen steen om mijn hoofd op te leggen. En de Heer nodigt de ander uit en zegt, volg mij. Nou, ik wil eerst nog even begraven. Laat de doden begraven. Deze volgelingen hadden op hun knie moeten vallen en zeggen, Heer, wij willen u volgen. Maak ons bekwaam om u te volgen. Vernieuw ons door uw geest, dat wij u kunnen volgen en mogen volgen. Maar in plaats daarvan, dat ze in plaats van dat ze hun eigen verlangens aanpassen aan wat de Heer aanbiedt, blijven ze volharden in hun eigen wijsheid. En de eigen wijsheid is te zien in een onbereidwillige volgzaamheid. Van toen af, oh wat een woorden, wat een woorden. Dit is het moment waar een groot kantelpunt is. Van toen af trokken velen van zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met hem mee. Volgden hem niet meer. Ze keerden hem niet alleen de rug toe. Ze gingen bij hem vandaan. Van toen af. En eigenlijk kun je dat ook wel vertalen als om deze reden. Om de harde woorden. Omdat ze eigenlijk zeggen van dit is niet wat wij willen. Hoeveel wonderen ze ook gezien hadden en waar ze getuigen van waren geweest. Hoe aantrekkelijk Jezus zijn persoonlijkheid ook was. En dat was het ook. Het is altijd aangenaam om bij de Heer te zijn. Hoe aangenaam het ook en goed het ook was om gevoed te worden door hem. Om een maaltijd van hem te mogen ontvangen. Hoe fascinerend zijn onderwijs. Het onderwijs over het brood des levens was een brug te ver. En hiermee tonen ze als het ware hun ware aard. Ze keren de Heer de rug toe. En ze vertrekken. Ze volgen hem niet meer. Dit zijn geen werkelijke volgelingen. Dit zijn geen werkelijke gelovigen. Deze zijn niet door God getrokken. Deze zijn niet levend gemaakt door de geest. Dat is wat de intentie van Johannes de schrijver hier is. Vele volgelingen keerden de Heer de rug toe. Wat een sober moment. De Heer ziet ze als het ware zo vertrekken. Bij hem vandaan. Wat de massa zocht, wilde de Heer niet geven. En wat de Heer aanbood, wilde de massa niet aannemen of aanvaarden. Ze wandelden niet meer met hem. De duimpjes gingen naar beneden. Ze volgden hem niet meer. Ze verlieten zijn kanaal. Ze schreven zich uit vanuit het abonnement. Ze wilden niet langer volgen. Ze gingen niet meer met hem mee. Wat de massa zocht, wilde Jezus niet geven. En wat hij aanbood, wilden ze niet aannemen. Wat een triest moment. Heer, wat een triest moment. Wat een triest moment, Heer. Moet dat ook voor u geweest zijn, Heer Jezus? Heer, ook u was volledig mens. U sprak woorden van waarheid, u gaf onderwijs, Heer, u deed de wil van de Vader volledig. Maar ook bij u, Heer, moet er een bepaalde droefheid geweest zijn. En ook, Heer, als we dan verder lezen, dan zal dat ook naar voren komen. Een bepaalde droefheid, Heer. Zoals we ook wel, zoals het ook zo mooi verwoord wordt bij de rijke jongeling. Dat hij wegging, maar waar ook zo staat, en u had hem lief. Heer, het wordt hier niet specifiek bedoeld, maar en niet specifiek beschreven en verwoord, Heer. Maar als wij u kennen, Vader, Zoon en Heilige Geest, dan moet Heer Jezus bij u ook een bepaalde droefheid geweest zijn. Een liefde voor deze mensen. En toch kon u de boodschap niet aanpassen. Toch waren dit uw woorden. Toch bood u dit aan en wilden ze het niet aannemen. Dan kunnen wij alleen maar zeggen, Heer, dank u wel dat wij het mochten aannemen. Dank u wel dat u ons bereidwillig gemaakt heeft om het evangelie aan te nemen. Om u aan te nemen, Heer. Om uw woord aan te nemen. Om u aan te nemen voor wie u bent, Heer Jezus. De enige verlosser. Er is niemand buiten u, Heer, die verlost. Er is geen ander brood uit de hemel gezonden dan Jezus Christus. Er is niets anders die ons levend maakt dan de Heilige Geest. Vader. Mogen wij ons zo dan ook verootmoedigen, niet onszelf aan de borst kloppende dat wij geloven, of dat wij dit allemaal kunnen begrijpen. Maar zoals ik zei tegen de discipelen, verheugt u dat uw naam geschreven staat in de hemel. Dat onze boeken, of dat onze naam geschreven staat in het boek des levens, in het boek van het Lam, Heer. Mogen we dan ook zo u aannemen, Heer, en volgen met heel ons hart, met heel ons ziel, met heel ons verstand, met alles wat in ons is, voor de glorie van uw naam. Amen. Wel, geliefde gemeente, ik hoop dat u weer gevoed bent, opgebouwd bent, bemoedigd, vertroost, verrijkt, bekrachtigd in uw wandel achter de Heer Jezus aan, dat u weer beter ziet, zicht hebt op wie Hij is en wie wij zijn en onze afhankelijkheid van Hem. Mogen we dan ook zo deze week ingaan met die grote zegen van de Heer die Hij aan al zijn kinderen meegeeft. Mag de genade van de Heer Jezus Christus en de gemeenschap met zijn Heilige Geest met u zijn. Al de momenten deze week, als u de Heer volgt en uw ogen gericht hebt op God de Vader, om Hem te verheerlijken. Dat is het grootste voorrecht. En dat alles uit genade. Amen. Het gaat u goed, tot volgende week.